aantal mededelingen met u delen. Als eerste, het staat ook als eerste op de agenda. Wij willen de kerk eigenlijk een goede schoonmaakbeurt geven. Sandra en Gert zorgen er normaliter wel voor dat de kerk fijn schoon is, maar zo nu en dan behoeft het wat extra's. Het zou heel fijn zijn als mensen zich zouden kunnen opgeven bij Sandra, die vandaag ook aanwezig is. En dat is aanstaande zaterdag om 9:00. En u kent het gezegde, denk ik, vele handen maken licht werk, zo is het. Nou, Willy. Dan is deze week
Is kort opgenomen in Holdert. Het ging helaas niet meer thuis. En best moeilijk als je op deze manier gescheiden wordt. Terwijl we wel weten dat het voor Karst het beste is op dit moment. He, maar sterkte toegewenst, allebei. Dan heb ik een poster opgehangen van de Christengemeente Philadelphia in Bargeres. Die heeft dit voorjaar, en ik geloof dat volgende week al begint, een Bijbelstudie. Mocht u daar belangstelling voor hebben, dan staan daar de data en ook de onderwerpen op. Dan hebt u, een groot aantal mensen weten inmiddels dat onze beide broeders, Harm Springer en Maarten Wijntje, ons zijn ontvallen. En ik wil heel graag de kaarten voorlezen en ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. En dan begin ik met de kaart van broeder Harm Springer. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde en zorg die hij ons heeft gegeven, delen wij u mee dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootpa, opa, Harm Springer op de leeftijd van 87 jaar. En de kaart is getekend uiteraard door Mini en door de kinderen en de klein- en achterkleinkinderen. De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden aanstaande dinsdag 10 januari, 's morgens om 10:00 in het Oeverse Bos. En dan de kaart van broeder Maarten Wijntje. Na vele jaren van samen zijn en dankbaar voor alles wat hij heeft betekend, moeten wij u tot ons verdriet mededelen dat van ons is heen gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en overgrootvader Maarten Wijntje op 5 januari 2023. De kaart is getekend door Dini en door de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Want door genade ben ik behouden. De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden aanstaande woensdag om 2:30 hier in het Baken. Aansluitend zal dan de begrafenis plaatsvinden bij het Oeverse Bos. Als u daar aanwezig wilt zijn hier in de dienst, dan wordt u verwacht om 1:15. Dat waren de mededelingen. U mag weer plaatsnemen.
Goedemorgen allemaal, hij doet het geloof ik. Fijn om hier weer te zijn. Het was een hele mooie reis hier naartoe in de ochtendstilte. En we zijn blij dat we hier mogen zijn om u het woord te brengen. En ter voorbereiding daarop wil ik u toch nogmaals gaan vragen om te gaan staan. Aan de morgen van deze dag spreken wij uit dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eens begon. En daarom, gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u geschonken van God de Vader, van Christus de Heer, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag weer plaatsnemen. En we gaan met elkaar zingen nummer 541 uit de bundel Heer, ik hoor van rijke zegen. En daarvan zingen we couplet 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van lied 541. Wij gaan samen uit en vertel de geschiedenis die wijzen uit het oosten. Zo bekend eigenlijk dat we er niet eens meer bij stilstaan wat er over deze gebeurtenis te vertellen is. We hebben steeds maar aangenomen dat alles is gebeurd zoals het beschreven staat. Maar wat zit er nu eigenlijk achter dit verhaal? Is het zomaar een geschiedenis omdat Matthäus nu eenmaal zijn evangelie moest vullen? Of had Matthäus er een bepaalde bedoeling mee om dit verhaal te vertellen? Zit er misschien een diepere grond in? Laten we de geschiedenis maar eens nader gaan bestuderen en kijken of er nog iets nieuws te vertellen valt. Allereerst iets over de naam. Ik ken de naam van die mannen niet anders dan de drie koningen. En zo is in de katholieke en Lutherse kerk die naam ook gegeven aan de feestdag op 6 januari. Dus dat was afgelopen vrijdag. Drie koningen markeert het eind van de kerstperiode. En in een aantal landen is het na die dag gebruikelijk om de kerstboom af te breken en alle versiering, lichtjes en kerstballen weer in de doos naar zolder te brengen. En ook is daarmee de vakantie van de scholen afgelopen en begint het leven gewoon weer zijn loop te hebben. Maar zo langzamerhand is in de geschiedenis die naam van de drie koningen veranderd in de drie wijzen uit het oosten. En nog later, anno vandaag, spreken we niet meer over koningen, ook niet meer over wijzen, maar over magiërs. En strikt genomen houdt onze kennis over deze mysterieuze figuren mee op. Eigenlijk weten we dus helemaal niet meer wat er nou bedoeld wordt. Ja, we weten dat ze uit het oosten kwamen. Dat staat in de Bijbel, dus dat weten we. Maar waar ze vandaan kwamen, Perzië, Babel, Arabië, maar misschien zelfs wel uit India of China, dat weten we dus niet. Ergens uit het vage, schimmige oosten in ieder geval. En de geleerden hebben er lang over gediscussieerd waar ze nou vandaan kwamen. Nou, het is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. De nadruk ligt niet op de plaats waar ze vandaan kwamen, maar waar ze naartoe gingen, namelijk Jeruzalem. We weten ook niet hoeveel het er eigenlijk waren. In het vervolg van het verhaal lezen we dat ze geschenken meegenomen hebben. Goud, wierook en mirre. En dat waren dure geschenken. Dat koop je niet zo even bij de Action of bij vroeger de V&D. Dan getuigt dat van grote rijkdom. Die mensen die waren dus rijk. Goud was voor de gewone man helemaal niet te koop. Op grond daarvan, die drie geschenken dus, heeft men later aangenomen dat het er drie mannen geweest moeten zijn. En de geschiedenis heeft hen dan, gezien de rijkdom, de status van koningen gegeven. We weten ook niet hoe die mannen geheten hebben. Dat is vreemd eigenlijk, want meestal dan stel je je aan elkaar voor en dan weet je, oh, ik ben Piet of ik ben Jan. Nee, van hun is het mysterieus. Ja, de geschiedenis die heeft hun namen gegeven. Weet u nog welke, toevallig? Balthasar, Melchior en ja, Caspar. Caspar, dat was de derde. En volgens de legende, en een hele mooie legende moet ik zeggen, is er zelfs nog een vierde wijze geweest. En die vierde wijze, die heette Artaban. En het verhaal gaat dat ook hij op weg ging om zijn koning, zijn nieuwgeboren koning, te zoeken. Maar door allerlei omzwervingen lukte dat maar steeds niet. En aan het eind, toen hij al een oude grijze man geworden was, vond hij het kind. Niet meer een kind, maar een man. En die man hing aan het kruis op Golgotha. En toen hij dat kind, nu een man, had ontmoet, toen werd ook het einde van zijn leven nabij. Maar nu kennen wij dus deze drie mensen als de drie magiërs. En ja, ik heb me ook afgevraagd, wat zijn dat nou eigenlijk voor mannen? Waarom heten die mensen nu magiërs? Wij denken al snel aan een beetje dubieuze praktijken. Occultisten of goochelaars, illusionisten of waarzeggers. Of mensen die de voortekenen uit de sterren bestuderen. En die worden dan astrologen genoemd. Maar waarschijnlijk denk ik dat we hun daarmee erg tekort doen. Ik denk veel meer aan mannen die in die tijd de mogelijkheden benutten om levensvragen te stellen. Het waren mannen van hoog aanzien. Zij werden geëerd door de mensen om hen heen. Zij waren helemaal doordrongen in de geheimen van het leven. Zij waren bekend met ziekten, met problemen, met kennis, met offers en met beloften. Dit soort mensen zijn er vandaag de dag eigenlijk niet meer. Onze oude en wijze mens die de kennis in zichzelf samenvat, is op dit moment ingevuld door Google en Wikipedia. De magiërs zouden in onze tijd niet meedoen met de snelle shows op de tv, maar zouden misschien 's avonds in hun achtertuin omhoog staan kijken naar de sterren. Zonder tablet of computer. Zonder mobieltje. Gewoon om op zich in te laten werken dat wij mensen er zijn, dat we bestaan, geboren worden en op een dag ook moeten sterven. En deze magiërs zijn op zoek naar een koning, al jaren. En ze weten dat die koning eens zou komen. En nu kondigt de ster aan dat die koning inderdaad geboren is. En in deze dienst voor u, voor zover ik weet, de eerste dienst in dit jaar, moeten wij ons de vraag stellen of wij ook op zoek zijn naar een koning. Dat wil zeggen, wie is de koning van ons leven? Wie bepaalt wat we wel of niet moeten doen? In de vorige eeuw is de overgave aan principes en idealen beschaamd en veroordeeld. En het eerste gebod in het leven werd: gij zult genieten. En daardoor is onze passie voor heel veel zaken uitgeput. De enige koning die we nog min of meer aanbidden, is de eigen begeerte. Terug naar onze magiërs. De sterrenhemel die voor hen altijd een mysterie was en die ze dagelijks probeerden ontrafelen, gaat plotseling open. En de ster wijst de weg naar Israël. Hoe kan dat nou precies? Hoe zit dat eigenlijk? Niemand weet het. Hoe kan dat nou dat een ster de weg wijst? Het is toch geen tomtom of wat dan ook? En men heeft zich heel vaak afgevraagd, hoe zit dat nou precies? Er zijn mensen die hebben al gezegd van ja, in die tijd hadden ze al drones. En ze hebben een drone in de lucht gehangen, die gaf licht en zo. Die drone is gaan reizen enzovoort. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar, want dat kon helemaal nog niet. Maar het feit is dat die ster dus verschenen is en dat die licht gaf. En ze denken ook wel eens dat er een conjunctie was, een heel vreemd woord, een conjunctie tussen twee planeten die heel dicht bij elkaar kwamen, waardoor ze extra helder gingen schijnen. En die magiërs, die waren natuurlijk de experts in het uitleggen van dingen in het firmament. Maar er is nog een mogelijkheid en die wil ik toch noemen. Want Matthäus, die dit schrijft, die denkt hier waarschijnlijk aan het gedeelte in Numeri. Numeri 24, vers 17. Dat is de oudste profetie van Biliam. U weet wel, die man van de ezel. Die Biliam die kwam ook uit het oosten en die werd, zonder dat hij het zelf begreep, ook naar Israël getrokken. En Biliam die had op een gegeven moment een profetie. En die profetie die luidde: wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jacob, een scepter uit Israël. Matthäus vertelt ook dat in hoofdstuk 2 de kosmos en de tenach beide getuigen van de komst van de Messias. En de magiërs hebben beide nodig om hem te vinden. De ster en de woorden van de profetie. Zo je wilt, Bijbel en astrologie hebben elkaar in Matthäus 2 nodig. Het belangrijkste is in ieder geval dat die magiërs in beweging komen. En die magiërs die gaan op reis. We weten ook niet hoe lang die reis geduurd heeft en hoe lang de voorbereidingen in beslag namen. Maar u kunt zich dat misschien wel voorstellen. Denkt u alleen maar aan de voorbereidingen voor de vakantie. In al die voorbereidingen heb je soms de stress van een heel jaar achter de rug als je 2 weken op vakantie gaat. En je kunt je dus wel een heel klein beetje indenken hoe dat voor die mensen was. Een andere vraag is, die je ook kunt stellen, hoe kwamen ze eigenlijk zo gauw aan dat goud, wierook en mirre? Was dat daar voorhanden? Of moest daar eerst in voorzien worden? Waarschijnlijk moesten ook eerst de kamelen opgeladen worden. Dat was immers het beste vervoermiddel in die tijd. Die kamelen die waren ook voor lang reizen en door hele droge gebieden, omdat ze niet veel water nodig hadden. Maar ze verlangden ernaar om op pad te gaan en de koning op te zoeken. En de ster gaat hen voor richting Israël. En zo zetten ze in geloof en door de ster geleid hun weg naar de nieuwe koning die geboren is. Na een lange en vermoeiende reis komen ze eindelijk in Jeruzalem aan. Verlangend om aan de nieuwgeboren koning hulde te brengen. Maar waarom eigenlijk in Jeruzalem? Wel, dat was de stad van de koning. De stad van koning David. En daarom kun je daar het beste informeren waar de nieuwgeboren koning is. En links en rechts vragen ze, weet u misschien waar de nieuwgeboren koning is? Weet u dat misschien? Weet u dat misschien? En allemaal halen ze hun schouders op en zeggen, ja, dat weten we niet hoor. Ga maar eens even ergens anders vragen. En toch, Bethlehem ligt net zo ver van Jeruzalem als Bargeres van Angerslo. En in die tijd zou je dus kunnen zeggen dat de mond-op-mond reclame toch wel het een en ander op zijn geweten zou hebben. Uiteindelijk spelen dus deze gebeurtenissen niet direct na de geboorte, maar een klein tijdje later. We weten niet hoeveel later dat gespeeld heeft. Daar zijn ze ook een beetje oneens over. Maar in ieder geval, als we aan de kindermoord van Bethlehem denken, die jongetjes van 2 jaar betrof, dan is het dus na de geboorte en na voor het 2e jaar geweest. Dus ergens in die periode moet het geweest zijn. En je zou toch zeggen, dan moet er toch iemand iets weten over wat er gebeurd is daar in Bethlehem. Maar niemand weet dat. En dat is een beetje vreemd, want berichten gaan erg snel. Dat weet u zelf ook wel. Ik lag een keer ziek op bed met een griepaanval. En mijn vrouw moest boodschappen doen en die ging naar het winkelgedeelte bij ons in Emmeloord. En daar kwam ze kennissen tegen en die zeiden van, hoe is het met Wander? En we hebben gehoord dat hij ernstig ziek is. En daar past dan alleen maar een antwoord en een glimlach op van, ja, ik weet het niet, net toen ik thuis was, was hij een beetje verkouden, had hij een beetje griep. Maar verder ook niet. Als je niet oppast, dan ben je dood en begraven voordat je het zelf in de gaten hebt. Daarom is het dus Ook zo vreemd dat niemand iets wist. Niemand iets gehoord had. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Ja, en dan is de volgende persoon op het toneel. En dat is onze vriend Herodes. Nou ja, vriend, ook niet helemaal. Wie was die Herodes eigenlijk? Herodes werd ook wel genoemd Herodes de Grote. Hij was een zoon van de Edomiet Antipas. En Herodes was een Idumeer. Hebt u er wel eens van gehoord? Ik had er nog nooit van gehoord tot ik het opzocht. Maar die Idumeërs, dat was van oorsprong, waren dat geen Joden. Dat was een ander volk. Maar die werden in 125 voor Christus gedwongen zich te laten besnijden en zo het Joodse geloof te aanvaarden. En in 37 voor Christus werd deze Herodes koning van Palestina. En als je hem zou willen typeren, dan zou je waarschijnlijk zeggen, dat is maar een min mannetje eigenlijk. Echt een heel min mannetje. Ook al wordt hij de Herodes de Grote genoemd, het is en blijft toch echt niet veel. Altijd achterdochtig. Altijd beducht dat iemand de macht van hem zou overnemen. En dat werd een ziekelijke manie van hem. Zo zelfs dat hij op een gegeven moment 2 vrouwen en 2 zonen heeft laten vermoorden. Omdat hij dacht dat zij een gevaar voor zijn troon vormden. En nu staat hij plotseling oog in oog met de grootste uitdaging van zijn bewind. Er komen mannen en die vragen, waar is de pasgeboren koning der Joden? Wat is dat nu? De pasgeboren koning? Dat kan helemaal niet. Dat kan niet. Ik ben de koning. Ik, Herodes. Ik ben de koning van Palestina. Is er dan nog iemand anders? Dan moet ik daar direct maatregelen voor nemen. Want anders ben ik straks mijn troon, mijn macht en mijn luxe leventje kwijt. Hij is niet achterlijk hoor, die Herodes. Natuurlijk niet. Hij ontwikkelt direct een bepaalde strategie. Hoe ga ik dat precies doen? En hij ontbiedt de wijzen uit het oosten. Eerst gaat hij al naar de schriftgeleerden en de farizeeërs. En die vraagt hij van, weet u waar de koning der Joden geboren is? Ja, natuurlijk weten wij dat wel. Wij zijn toch de godgeleerden in Israël? Dan moeten wij dat toch wel weten. En het antwoord is heel simpel. In Micha staat, uit jouw Bethlehem in Efrata, te klein om tot Judas geslacht te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Nou ja, dit is toch helder en duidelijk. In Bethlehem, daar is het gezegd voor waar, zingen we altijd. Bethlehem is de stede. Nou, denkt Herodes, dan moet dat maar zo zijn. Dan zullen we daar eens even wat aan doen. En die roept die wijze, jongens, kom eens even hier. Kom eens even bij me en vertel me eens even hoe het zit. En de wijzen die vertellen hem dat. En dan zegt Herodes, als jullie nou naar Bethlehem gaan, zoek dat kind dan eens even op. En als jullie dat dan gevonden hebben, kom dan even naar mij toe weer. Want dan kan ik dat kind immers ook hulde betuigen. Hoort u het schijnheilige van deze man? Ik wil hem hulde bewaren, betuigen. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment laat hij alle jongetjes van 2 jaar laat hij vermoorden. Je kunt het bijna lijfelijk voelen. Die oude, vermoeide man die altijd maar vreest voor zijn leven en zijn macht en die op een slinkse manier aan zijn informatie wilt komen. Hoe dan ook, de magiërs gaan weer op weg. In het verhaal is dat belangrijk, maar in onze tijd is dat mogelijk nog belangrijker. priesters en schriftgeleerden hebben de juiste informatie gegeven, maar ze gaan niet op pad. Ze blijven waar ze zitten. U kent dat regeltje dan wel. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Hou je adem in en stik niet. Dat zei deze jongen altijd als we een spelletje van verstoppertje of zo deden. Zij doen dat ook. Zij blijven heel rustig zitten. En daarin lijken ze op ons. De boodschappen van het universum en uit de schrift komen voortdurend tot ons. Elke zondagmorgen weer. We hebben boodschappen te over. En aan urgentie ontbreekt het ook niet. Maar de vraag is of dat ertoe ons brengt om van onze plek af te komen. Wie in Jeruzalem woont en denkt dat zijn eigen woonplek de navel van de wereld is, volgt geen spoor en doet geen ontdekkingen. Bethlehem ligt vlak naast Jeruzalem en daar gebeurt het. Maar de mensen uit de verte hebben het eerder in de gaten dan de zelfgenoegzame inwoners van de heilige stad. De magiërs reizen door naar Bethlehem, weer geleid door de ster. En in Bethlehem kloppen ze aan bij het huis van de Davidsfamilie, Maria, Jozef en het kind Jezus. Ze kloppen daar in feite op de deur van het geheim van het leven. En binnengekomen worden de ideeën van de macht en de wijsheid van de wereld doorbroken. Door de onmacht en de dwaasheid van het kind. En dat is een hele boute uitspraak. Ik wil u lezen uit 1 Korinthe 1, waar Paulus schrijft: de Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Dat is het kenmerk van de grote koning. In Matthäus 1 wordt al de Davidische afkomst van Jezus gegeven. Het hele evangelie door spreekt Jezus in gelijkenissen over het koninkrijk tot ons. Hij, Jezus, is de koning, ook als hij bespot wordt en aan het kruis genageld. En dan staat er boven: dit is Jezus, de koning der Joden. Hij is de koning, ook als hij weer opstaat uit de dood en uiteindelijk verheerlijkt wordt door de hemelvaart. Daar zit hij aan de rechterhand van de Vader. Als koning, laten we dat niet vergeten. Jezus is koning. Hij heeft gesproken: mij is gegeven hele macht in de hemel en op aarde. En als de magiërs dan hem hulde bereid hebben, dan gaan ze terug naar huis, niet naar Herodes, direct via een andere weg naar huis. En straks gaan wij ook weer naar huis. Maar dan mogen we wel weten dat onze koning er is. Dat Jezus koning is. En dan hebben we twee mogelijkheden. U verwerpt hem, zoals Herodes deed in dit verhaal. Of u aanvaardt hem, zoals de magiërs dat deden. Mag Jezus dan de koning van uw leven zijn. Ook als wij dit komende jaar weer ingaan. Is hij de Heer van ons leven? Mag hij bepalen wat u doet, wat u zegt of wat u denkt? Wilt u hem gedenken als we het avondmaal zo dadelijk gaan vieren? Ik bid u toe dat Jezus geheel en al op de troon van uw leven mag zitten. Dat uw leven hem mag toebehoren. En dat u in leven en sterven kunt zeggen dat u het eigendom van onze Heer Jezus Christus bent. God zegene u vandaag en dit hele jaar. In zijn trouw en zijn liefde. Amen. Als antwoord op de prediking gaan we zingen. Nummer 400. Jezus liefde draagt mijn leven. En we sluiten dat na een kort stil gebed af met het hartelijk bidden van het Onze Vader. Laat ons samen bidden. God in de hemel, nogmaals komen wij bij u. Wij komen voor uw troon. En wij willen u onze geschenken bieden, die misschien niet zo groot zijn. Ons eigen leven, onze tijd, ons geld, alles wat voor ons belangrijk is. Hier, we hebben gehoord hoe de drie mensen door de ster geleid op zoek gingen naar u. Wij mogen ook op zoek gaan naar u. Elke zondag mogen wij u vinden. Elke dag mogen wij u vinden als wij uit uw woord lezen of als wij in gebed gaan. En elke zondag mag ook het evangelie aan ons verkondigd worden. De boodschap van uw liefde en trouw voor ons en voor deze wereld. O Heer, wat bent u een machtig God. Groter dan wij ooit zouden kunnen bevatten. En daarom mogen wij ook voorbeden doen. En vandaag willen wij u in het bijzonder bidden voor de families Springer en Wijntje, die een geliefde moesten verliezen. Heer, u bent de trooster van alle mensen die in de problemen zitten. Wilt u ook bij deze families uw genade schenken? Wilt u geven dat zij rust mogen vinden in u? En wil hen ook nabij zijn als zij straks hun geliefde in de aarde of in het crematorium moeten wegzenden? Wij willen u bidden, Heer, voor de familie De Vries, die zo gescheiden worden. Heer, het is een hard gelach als je niet meer bij elkaar mag wonen. Wij smeken u, wilt u ook daar zijn? Wilt u ook daar de rust en de vrede geven die ze nodig hebben? Wij bidden u voor ons land, voor deze wereld. Heer, soms word je zo moe van alle problemen, van alle rampen, van alle ongeregeldheden. Heer, wij weten niet zo goed wat we nu allemaal moeten bidden. Geef overal uw bijstand, Heer. Geef overal uw hulp. Wij bidden u ook voor onze jonge mensen. Op school of op de universiteit of op het werk. Ook zij moeten keuzes maken, steeds weer. Geef, Heer, dat ze de bewuste keuze mogen maken. En wilt u ook hen in hun leven zegenen. Heer, zo hebben wij zoveel aan u te vragen. We kunnen de hele dag wel bidden. Wilt u ook ons horen als wij nu in stilte voor u neerleggen wat ons hart beweegt? Vader, wilt u zo onze gebeden verhoren? Wij bidden u dat in de naam van Hem, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Wij gaan zo over tot de viering van het heilige avondmaal. En ter voorbereiding daarop zingen we uit lied 441, Brood uit de hemel. En we zingen daar van coupletten 1, 4, 5 en 6. 1, 4, 5 en 6 van lied 441. U bent allemaal welkom in deze viering van het heilige avondmaal. Het is Christus zelf die ons aan tafel nodigt. Als kinderen van God, als zijn kinderen, mogen wij aanzitten aan deze maaltijd. En als u weet dat u een kind van God bent en dat u het eigendom bent van onze Heer Jezus, dan mag u van harte dit maal met ons vieren. Maar het is ook fijn als we van elkaar weten wie we zijn. Zoals we ook in een gezin, als we bezoek hebben, eventjes naar de naam vragen, zo mogen we dat hier ook doen in deze avondmaalsviering. En ik wil u vragen of er mensen zijn die vanmorgen hier voor het eerst aanwezig zijn en met ons mee willen vieren, wilt u dan even gaan staan en uw naam noemen. Maar zo te zien zijn we allemaal onder elkaar. En dat is heel fijn. Allemaal hartelijk welkom. Ik stel voor dat we gaan luisteren naar de inzettingswoorden van het avondmaal, zoals we dat vinden in de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 11, vanaf vers 23. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit brak het en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zullen wij samen een zegen vragen over dit brood? Vader, wij gedenken uw verbroken lichaam nu. U hebt uzelf voor ons ten offer gegeven. En wij zijn u meer dankbaar dan wij kunnen uitdrukken. Zegen ons als wij dit brood met elkaar nemen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet en gedenkt dat het kostbaar lichaam van onze Heer Jezus Christus is gebroken tot een volkomen verzoening van onze zonden. Heer, wij doen dit om u te gedenken, totdat u weerkomt. Amen. Als het brood uitgedeeld wordt, dan wachten wij even tot iedereen voorzien is, voordat wij samen gaan eten. Dit brood is het teken van het verbroken lichaam van onze Heer Jezus Christus. Eet dan tot zijn gedachtenis. Nam hij ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Zegen vragen over de wijn. Heer, uw bloed is voor ons gevloeid. Uw dood is ons leven geworden. Dank u wel daarvoor. Amen. Wij nemen de beker en wij spreken daarbij uit dat wij uit deze beker drinken en dat wij dat doen om hem te gedenken, totdat wij eens bij God zelf thuis zijn. Amen. Drinken uit de beker, wachten wij even totdat iedereen is voorzien weer. Deze wijn is het teken van het vergoten bloed van onze Heer Jezus Christus. Drink dan tot zijn gedachtenis. Wij gaan samen een lied zingen als antwoord op deze viering. En dat wordt volgens mijn briefje nummer 502. Ik wil jou van harte dienen. En we zingen dat lied gemeend zoals dat betaamt. 502. Een collecte, heel belangrijk eigenlijk. En als u daar wat ingegooid heeft, dan mag u ook even gaan koffie drinken straks. Dus dat doen we ook. Zullen wij gaan staan om de zegen van de Heer te ontvangen? En daarna zingen wij direct aansluitend het vierde couplet uit 481. Wij reizen met elkander, wij wandelen hand in hand. Gaat dan heen naar uw huizen, naar de plaats waar u verwacht wordt, naar allen die u lief en dierbaar zijn. Ga met God en Hij zal met u zijn. Ontvang daarbij de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen, totdat Jezus komt in heerlijkheid. Halleluja. Amen.